Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 111, het tweede vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En wat er verder volgt in het tweede van 111. De schriftlezing kunt u vinden in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 25, de versen 14 tot en met 30. Daar gaat het over de gelijkenis van de talenten. Het gaat vanmiddag over, gij zult niet stelen. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het derde vers van Psalm 95. En dat zingen we omdat God de grote bezitter is van alles. En daar beleidt de dichter, zijns is de zee, ze is door zijn kracht, met alle drogen voortgebracht, het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer, komt, laat ons knielen voor den Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. We luisteren dus naar Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. We doen belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 95, het derde vers.
Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de ene gaf hij 5 talenten en de andere 2 en de derde 1 en een iegelijk naar zijn vermogen en verreisde terstond. Die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmede en won andere 5 talenten. Desgelijks ook die de 2 talenten ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heere, 5 talenten hebt ge mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uw heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zeide: Heere, 2 talenten hebt gij mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uw heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heere, ik ken u, dat ge een hard mens zijt, maaiende waar ge niet gezaaid hebt en vergaderende vandaar waar ge niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht. Gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergaderd waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld de wisselaars gedaan hebben en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van hem het talent weg en geef het degene die de 10 talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden en die zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En in ieder van u spreekt in zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 42. En dat beleiden wij met de kerk van de reformatie. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onze naasten goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn des rechts, of met vals gewicht, el, maat, waar, munt, boeker, of door enig middel van God verboden, daarin boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod, dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarin boven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover het beleiden van de kerk. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Het dienenswaardig God, Gij die ons de geboden hebt gegeven tot ons heil, om ons te beschermen tegen de zonde en dat het ons wel zal gaan, ook in het maatschappelijke, gewone, dagelijkse leven, dat wij rust zouden hebben en welvaart in onze vesting. Wij naderen tot u om u daarin te erkennen als de grote wetgever, die uit liefde aan ons, maar niet alleen aan ons, maar aan de ganse wereld, uw heilige wet hebt gegeven. Wij belijden het u, Heere, dat gij zelfs die wet hebt ingeschapen, zodat niemand zich kan verontschuldigen, dat hij nooit dit geweten heeft. Want het geweten spreekt daarvan, van een hogere macht, van een God die overal boven staat, tegenover wie wij rekenschap moeten afleggen. Elk mens heeft zo zijn talenten gekregen. En Heren, u maakt uw uitzondering daarvan, van nature geen uitzondering is, dat u ons daarin nader wilt onderwijzen. Opdat wij zouden kijken in de spiegel van de wet en herinnerd zouden worden aan het beeld van u. Omdat gij ons geschapen hebt om een beheerder te zijn van alle goederen en gaven die u aan ons hebt toebetrouwd in het paradijs. Om daar heerschappij over te hebben. En u hebt ons ook werk gegeven. En dat is ook een groot goed, dat u ons daar gezet hebt op de aarde, om in dienst van u te staan. En een goed werkverbond met ons gesloten, waarin u belooft, als u gehoorzaam zult zijn, dan zult u het eeuwige leven ontvangen. Een beter loon had u ons niet in het vooruitzicht kunnen geven, Heere. Maar we hebben van u gestolen. En Heere, en daarom zijn wij ontslagen uit het paradijs. We hebben u de rug toegekeerd, we hebben een andere werkgever gevonden in de duivel. En die leert ons stelen. En Heere, nu kunt u ons allen als een dief veroordelen. Maar nochtans komt u weer met uw wet. En dan komt u met uw wet ons te ontdekken aan de wortel van diefstal. En Heere, zou u daarin uw Heilige Geest ook willen schenken, opdat wij allen dat ook ter harte zullen nemen. En dat wij allen ook daarvoor in de schuld zullen komen. Dat wij niet allerlei verzachtende omstandigheden zullen aandragen of het goed zullen praten. maar dat wij ontmaskerd zullen worden. Opdat wij Christus nodig zouden leren krijgen, die immers alles verworven heeft voor een zondaar die omwille van zijn diefstal veroordeeld moet worden. En Heere, nu komt het erop aan dat Gij ons die bedelaarshand geeft. Dat is toch het ware geloof, die lege hand, waardoor wij de gave Gods ontvangen. Om opnieuw weer in de juiste verhouding geplaatst te worden, niet meer in een werkverbond. Gelukkig niet, o Heere, maar in een genadeverbond. Waarin U alles komt te beloven wat een arme zondaar nodig heeft om weer in de goede verhouding met U te komen, om weer hersteld te worden in het beeld van God, om ook reeds hier op aarde iets van dat hemelleven te mogen smaken, om een rentmeester van U te mogen zijn, om in dienst van U te mogen staan, o Heere. En zou U ons dat willen schenken, zou U ons willen vervullen met Uw liefde deze middag. Opdat wij ook zo mogen luisteren naar de uitleg van het 8e gebod, dat het aan de ene kant ons ontdekt aan onszelf, maar aan de andere kant ons ook verwondert dat Gij nog met zulke mensen van doen wil hebben. Dat we toch net als Zacchaeus zo verblijd mogen worden, zoals wij dat ook lezen, dat Hij u heden in zijn huis nam. En dat Gij de heerschappij nam over al zijn goederen. En wat waren ze daar toch allemaal goed mee af in Jericho. Dat hebben ze gezien, dat hebben ze gevoeld, dat Hij bekeerd werd van zijn gierigheid. En dat Hij rechtsomkeer geplaatst werd door de kracht van uw genade in een persoon die zeer vrijgevig was, zeer gul en makkelijk afstand kon nemen van al zijn goederen. En Heere, geef toch dat er een volk in ons midden mag komen of zijn die leren wat Paulus zegt, bezittende als niet bezittende. En Heere, dat is ook een stervensweg. Want wij hangen zo aan deze wereld, we hangen zo aan deze aarde. We hebben ook zoveel. Wij leven in een land van welvaart en van veel goederen en van rijkdom. Hoewel er ook veel stille armoede is, ook onder ons. Wij bidden u ook voor hen, of gij ook met hen wil zijn. En of gij ook de gemeente oog daarvoor wil geven, juist in deze dagen. Wanneer er veel weggegeven wordt. Maar dat wij bedenken aan wie kunnen wij het beste geven. En Heere, dan bidden we u of gij ons daarvan verlossen wilt, van die aardsgezindheid. Want de welvaart is een grote verzoeking aan het worden in ons vaderland, o Heere. Ook in onze gemeente, in ons eigen leven. We worden erdoor in slaap gebracht. En we worden er zorgeloos door gemaakt en onverschillig soms. We denken alles tot onze beschikking te hebben en we smeken het u of gij ons daar de betrekkelijkheid van wilt laten zien. Want we kunnen er geen gezondheid voor kopen, we kunnen er geen jaren voor kopen van hoe lang we kunnen leven. We kunnen er de eeuwigheid niet mee kopen, we kunnen er geen plaatsje mee in de hemel kopen. We kunnen onze schuld er niet mee afkopen, Heere. Heere, geef toch dat wij zullen zien dat het geld ons niet moet hebben, maar wij het geld. En wij bidden u of gij ons daarom ook wilt leren om daar op de rechte wijze mee om te gaan. Maar ook wanneer wij misschien heel weinig hebben, wanneer we arm zijn, dat wij dan niet gierig zullen worden. En dat wij niet de neiging zullen hebben op een onwettige wijze ons proberen te verrijken. Laat het gebed van Agur ook het onze mogen zijn. O Heere, geef mij geen rijkdom, opdat ik niet zou zeggen wie is de Heere, dat ik de Heere zou vergeten. En geef me ook geen armoede, opdat ik niet zou stelen. Maar zijn man, Heere, die was ontdekt aan zijn bestaan. Maar dat hij mag bidden zoals u dat geleerd hebt, Heer Jezus. Geef ons heden ons dagelijks brood. En Heere, gedenk ons dan in de prediking, wilt u ons helpen om dat onder woorden te brengen. En we bidden u of gij ons ook wil bewaren voor geestelijke diefstal, want dat kan ook. Dat gebeurt in de kerk. Dat we menen iets te hebben, terwijl we het niet echt wettig hebben ontvangen. Bewaar ons er toch voor, o Heer, en geef toch dat we er altijd naar staan om te weten of het echt ook ons van Gods wegen geschonken is. Dat we er naar staan dat gij dat komt te bevestigen. En dan weet u ook wie daar nu juist zo op bestreden worden en aangevochten worden door de duivel. En daarom, Heer, twist met hun twisters en zeg tot hun ziel, ik ben uw heil alleen. Heere, wilt gij zo dan ook het werk in uw koninkrijk in ons midden doen voortgaan, door de prediking en door het ambtelijk werk, maar ook buiten de gemeente door het evangelisatiewerk en ook wereldwijd het zendingswerk. Denk aan uw verdrukte en vervolgde kerk, wilt u hem bemoedigen. We bidden u voor het volk Israël. We hebben er vanmorgen iets van gehoord, en dat ook Maria mocht zingen van uw trouw. Dat gij uw volk Israël, uw knecht, hebt opgenomen. En dat u gedachtig bent geweest aan uw barmhartigheid. Heere, wij bidden u voor ons volk. Gedenk onze overheid sterk. Allen die in hoogheid zijn gezeten, wilt u hen zegenen ons ten goede. Wees met deze wereld daar waar rampen gebeuren, ook weer in Indonesië heeft een tsunami plaatsgevonden. Heren, we hebben het net ook gezongen. Zijns is de zee. En het moet al wenken en buigen op uw wetten, Heren. Geef toch dat we dat op mogen merken. Maar denk ook aan al die mensen. We bidden u of gij ons wil helpen. Ook bij het preken. En bescherm ons tegen de aanvechtingen van de duivel. En doe genade verzoening over onze zonden om Christus willen. Amen. We hadden nog vergeten mee te delen dat een woensdagmiddag om 14:30 de zondagsschool, de kerstviering van de zondagsschool begint. En straks dan collecteren we ook weer voor de zondagsschool. En als je dat vergeten bent, kunt u altijd nog een gift geven om onze zondagsschool te helpen. We gaan dan nu ook collecteren en wij zingen onder de collecte Psalm 65, de versen 6, 8 en 9. De Heere zegen u en uw gaven. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de prediking het tiende vers van Psalm 143. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Het tiende vers van Psalm 143. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, gij zult niet stelen. Zo luidt het gebod van deze middag. Het grondwoord in het Hebreeuws doet denken aan mensensmokkel. Nu kennen wij dat onder ons niet zo, maar het is in de wereld nog volop aanwezig. Zelfs kinderen, jongens en meisjes, baby's die gestolen worden en dan heel duur verkocht worden. Of jonge meisjes die ontvoerd worden en dan verkocht worden, zelfs volwassenen. Mensensmokkel. En waarom kiest de Heere door zijn lieve geest dit woord eigenlijk? Dat het hier zou gaan om mensensmokkel. Nou, dat heeft alles te maken met wat stelen is. Als je een mens zou ontvoeren en zou wegnemen, dan neem je hem eigenlijk mee met alles wat hij heeft. Niet waar? En daarom, wanneer wij iets pakken van een ander, dan tasten we die persoon aan. En daarmee ook zijn schepper. En dat is God zelf, zijn maker. Stelen gaat heel diep. Ik hoop ook dat het zo diep bij ons gaat, gemeente, dat u zegt, ik ben ook een dief. Ik moet ook veroordeeld worden. En wat is dat? Ja, dat is tweeërlei natuurlijk. Stel je voor dat een winkeldief wordt opgepakt en hij heeft al diverse inbraken gedaan en heeft natuurlijk al het een en ander opgemaakt. Wat moet hij dan doen? Ja, dan moet hij natuurlijk al die winkels gaan vergoeden wat hij daar gestolen heeft. Maar ja, hij heeft niks meer, hè. Hij heeft alles opgemaakt wat hij gestolen heeft. En wat nog meer dan? Hij moet ook gestraft worden. Kijk, en zo is het met ons mensen ook, gemeente. Wij zullen toch vroeg of laat alles wat wij gestolen hebben terug moeten geven aan God. En dat kunnen wij niet. Echt niet. En daarom is er één gekomen die ook gezegd heeft in Psalm 69, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik wedergeven. Wie is dat? Dat is de Heere Jezus. Dat heeft de Vader hem opgelegd. Wat de Heere Jezus niet gestolen heeft, dat moet hij toch teruggeven voor al die dieven die tot God bekeerd worden. Die dat zelf niet meer terug kunnen geven aan God. De Heer Jezus heeft zijn hele leven lang daarvoor gewerkt. Vanaf het moment dat hij gezalfd werd door de Heilige Geest, heeft hij daar op aarde voor gearbeid. Arbeid, werken, hoort ook bij dit gebod. En zo is hij in dienst getreden van zijn Vader voor zijn volk. Tot op het laatste toe. En toen werd nog op het laatst het weinige wat hij had van hem genomen. En gingen ze daarover dobbelen. En hing hij daar naakt aan het kruis. Om datgene terug te geven aan God de Vader. Wat wij gestolen hebben. En de Heere geven ook dat de prediking van deze middag opnieuw weer een tuchtmeester zal zijn tot Christus. En wij schrijven boven de prediking gehoorzaamheid aan het achtste gebod. Jongens en meisjes, we staan stil bij drie gedachten. Allereerst bij de bezitter, ten tweede bij de dief en ten derde bij de rentmeester. Gehoorzaamheid aan het achtste gebod. We staan stil bij de bezitter, bij de dief en bij de rentmeester. Allereerst bij de bezitter. Kinderen, wie is de bezitter van alles? Dat weet je wel. Dat is God. Dat staat ook in de Bijbel. Psalm 24, Psalm 50, vers 10 en 11. De aarde is des Heren, mits schades haar volheid. In Psalm 50 dan zegt de Heren ook, wat wilt u mij geven? Wilt u zilver aan mij geven? Wilt u goud aan mij geven? Wilt u dieren aan mij geven? Van mij is het zilver, van mij is het goud, van mij is het vee. Dus de Heere die is de bezitter van alles. En heeft alles geschapen tot zijn eer en tot zijn vermaak. Ook u, de mens in het bijzonder. En heeft de mens gezet op de aarde, opdat de aarde bewoond zou worden. De aarde mag niet leeg zijn. En ook omdat de aarde bebouwd moest worden. Werken is dus geen straf op de zonde, gemeente. Werken is een geschenk van God. Dat wij in dienst zijn genomen door God zelf. Hij is dus de bezitter. En dat betekent ook dat wij daarom geen rechten hebben. Maar dat wij altijd moeten bedenken dat alles wat wij hebben, dat heeft God aan ons te leen gegeven. Misschien leent u ook wel eens wat uit. Bijvoorbeeld een stuk gereedschap wat een ander niet heeft. Een heel duur stuk gereedschap. En wat zegt u dan tegen degene die het leent? Wanneer breng je het weer terug? En als je het dan terugkrijgt, dan kijk je er toch naar hoe het eruit ziet. En dan wil je toch hebben dat het er net zo uitziet als dat je het uitgeleend hebt. En zo is het ook met God. God heeft ons alles te leen gegeven. En hij is de bezitter van alles. En hij zal ook straks, als wij voor hem staan, vragen, geef eens terug wat ik je allemaal gegeven heb, wat ik je te leen gegeven heb. Geef het eens terug. Ook na onze val in Adam, dominee. Jazeker. God neemt daar geen afstand van. God weet ook wel dat wij er een puinhoop van gemaakt hebben. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarom er afstand van neemt. Dat leert ook heel duidelijk de gang die de Heere houdt in de heilsgeschiedenis. Dat hij nog steeds de bezitter is. En dat hij nog steeds er een vermaak in heeft om dat bezit uit te lenen aan mensen. Denk maar aan Abraham als hij geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën. Ja, dan zie je ook dat Abraham telkens erop gewezen wordt. Dit land, Abraham, dat zal ik je geven. Ja, wij mensen denken dat wij het voor het kiezen hebben. En zelfs een kind van God kan weer vallen in die zonde. Denk aan het moment dat Lot en Abraham op die ene berg staan. En dan zegt Lot, ja, het gaat niet langer, hè. Tussen uw herders en mijn herders. Nee. Ik heb het ook al gemerkt, zegt Abraham. Nou ja, dan moeten we maar uit elkaar gaan. En nou ja, goed dan. Welk stuk zullen we dan verdelen? Nou, Abraham, luister goed, zegt Lot. U bent de oudste, kiest u maar eerst. En dan zal ik een stapje terug doen. Maar nee, dat doet Lot niet. Lot die neemt gelijk het woord, als ik dan als eerste mag kiezen, dan wil ik daar die vruchtbare vlakte van Sodom en Gomorra. En als hij dan naar die vruchtbare vlakte toe gaat en Abraham staat alleen, dan komt God de bezitter van alles. En die zegt, Abraham, kijk eens naar voren, kijk eens naar achteren, kijk eens opzij. alles wat je ziet, dat zal ik aan u en aan uw zaad geven. En ook als zij op het punt komen om het land Kanaan binnen te komen en het land wordt verdeeld, dan laat de Heer duidelijk merken: Jozua, luister goed, het is van mij. En jullie zullen het van mij ontvangen. En dat laat God duidelijk voelen. Wanneer de eerste stap ingenomen wordt, jongens en meisjes, dan zegt de Heere: al het goud en al het zilver en alle mooie kleding en alle bezittingen van Jericho, die zullen mij toekomen tot een schat voor het huis des Heeren. En daarmee wil de Heere het volk een les leren. Bij de eerste, de beste stad, afblijven hoor. Het is van mij. En zo moest het volk ook later dat stukje grond ervaren wat zij in bezit mochten ontvangen. Denk maar aan het gesprek tussen de buurman van Agab, Nabot, en hem over de wijngaard. En dan zegt Nabot: nee, dat kan ik niet afstaan aan u, o Heer Koning. Want het is een erfenis. Met andere woorden, die heb ik van de Heere gekregen. Hij is de bezitter, gemeente. Hij is die man uit de gelijkenis die we net gelezen hebben met elkaar. Die naar het buitenland toe gaat en dan voordat hij vertrekt zijn drie knechten bij elkaar roept. En dan gaat hij zijn bezittingen verdelen. 5 talenten, 3 talenten en 1 talent. En hij is een hele wijze man, want hij kent zijn personeel en hij gaat het verdelen naar draagkracht. De een kan meer aan dan de ander natuurlijk. En je moet echt niet denken dat 1 talent heel weinig is, jongens en meisjes. Want 1 talent, dat is 10.000 penningen. En 1 penning is een dagloon. Dus ik heb het even uitgerekend, dat zou betekenen dat het ongeveer 4 jaar lang salaris is. Een jaarsalaris. Nou, rekent dat maar van uzelf uit. Dat u denkt, dit is mijn jaarsalaris en dat keer 4. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag. Wat deze heer die naar het buitenland vertrekt aan zijn knechten toevertrouwt. De 1 5, de ander 3 en de laatste 1. Hij verdeelt het naar draagkracht. En hoe meer je krijgt, hoe meer je hebt, hoe groter onze verantwoordelijkheid is. Dat is ook bij ons zo, gemeente. En dan als zij die talenten krijgen, dan moeten ze voelen: het is niet van mij, maar het wordt wel aan mij toevertrouwd. Ze moeten voelen wat Paulus ook zegt: wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Gemeente, leven wij ook zo? Dat wij echt ook beseffen: dat heb ik nou aan God te danken. Mijn gezondheid, mijn gaven, mijn kinderen, als ik die ontvangen heb. De vrouw, mijn man, mijn bezit. Mijn beroep, mijn geld. Ach, ik zeg het allemaal wel van mijn, maar het is van de Heer hoor. Beleef je het ook zo? God die zal op een gegeven moment ons ter verantwoording roepen. Op dit punt, gij zult niet stelen. En dan komen we bij onze tweede gedachte, de dief. Gij zult niet stelen. Wat is dat stelen? Stelen, jongens en meisjes. Dat is iets van een ander pakken. Zonder dat hij het weet. Dat is stelen. Stelen, dat is ook iets van een ander pakken. Zonder dat die ander dat wil. Dat je dat pakt. Vul het maar in. Snappen we wel. Stelen. Dat is begonnen in het paradijs. Sst, zegt de duivel. Steel toch eventjes van God. Van de vrucht, van de boom, van kennis van goed en kwaad. We hebben onze hand daarna uitgestoken, geliefden, om van God te stelen. We hebben ons vergrepen aan het bezit van God. Kijk, en dat moet ontdekt worden in mijn hart, hier, van dominee Visser. En van u en van jou. En daarom steekt de Heere af van de daad naar de wortel. En de dienaar des woords moet een scherp mes gebruiken om die diepe wortel bloot te leggen. Want de eerste wortel die genoemd wordt in de Heilige Schrift, dat is gierigheid. En nou eens eerlijk. Wie van ons wil aangeduid worden als een gierigaard? Nou, ik niet hoor. Echt niet. Ik denk dat we allemaal beledigd zouden zijn als we stuk voor stuk een gierigaard worden genoemd. En daarom is dat misschien wel een zonde die heel moeilijk bloot te leggen is bij ons. Waarom moet die wet nou zo scherp gepreekt worden? Zegt de catechismus. Ja, omdat die wordt blootgelegd moet worden. Wij willen bekend staan als een gulhartig man. Een vrouw die makkelijk wat weggeeft. Maar wat is dat nou eigenlijk, gierig zijn? Gierig, dat woord, dat is een oud-Hollands woord voor begeerig zijn. En die gierigheid die is diep in ons altijd werkzaam om datgene te pakken te krijgen wat ik nog niet heb. En die gierigheid die is ook onverzadigbaar. De Heer Jezus zelf heeft dat blootgelegd in Markus 7 vers 22. Die gierigheid die diep in ons hart leeft, die gaat plannetjes maken. En dat kunnen best wel legitieme dingen zijn van, ja, dat wil ik ook hebben. En dan ga je sparen daarvoor en je gaat al kijken ernaar hoe het eruit ziet en waar je het beste dat kunt kopen. En het beheerst je gedachten. Je werkt ervoor. De duivel die maakt daar gebruik van om die gierigheid te voeden. Dat deed hij ook bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Hij liet al de koninkrijken der wereld zien aan de Heer Jezus. Nou, die macht heeft hij hoor. Want hij kan je al de etalages laten zien. Denk alleen al aan het internet. Wat een instrument is waar de duivel veel gebruik van maakt om daarmee bezig te zijn om die gierigheid op te wekken in ons hart. Kijk, hij had geen aansluiting bij de Heere Jezus, maar wel bij mij, bij u. Omdat die wortel bij ons diep verborgen ligt. Het is ook de bekentenis van Achan die gestolen had bij Jericho. Als hij betrapt wordt, dan zegt hij ook, ja, ik klom daar over het puin en toen zag ik daar het zilver liggen en ik zag daar het goud liggen en ik zag daar een prachtig kleed liggen en toen kon ik het niet nalaten om dat onder het puin te laten liggen. Ik heb dat natuurlijk in een grote zak gedaan en meegenomen. Ja, gemeente, de gierigheid maakt niet alleen plannen en kijkt niet alleen naar datgene wat het graag wil hebben, maar het gebruikt daarbij ook de mond. Denk aan Geazi. Naaman, meneer Naaman. Hé, er roept iemand. En de wagen stopt. Ja, nu is er toch nog wel iets nodig, want er zijn net een paar gasten gekomen bij mijn heer Elisa. En ik zou dan toch graag wat zilver willen en een paar wisselklederen. Zo zegt mijn heer Elisa. De Aman gelooft het. En Geazi, hij liegt het. Kijk, en dat is nou de vrucht van gierigheid. Begeerigheid. gaat gepaard met leugens, verkapte leugens in de handel, in het werkverkeer, geliefden. En dan grijpen die handen naar datgene wat op een onwettige wijze is verkregen. Onze catechismus zegt dan, alle boze stukken, dus dat zijn papieren die verkeerd ingevuld zijn, aanslagen waarmede wij onze naaste goed denken aan ons te brengen. Het zijn met geweld of schijn des rechts of vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of enig middel van God verboden. Dat was in de toenmalige samenleving zo. Misschien zegt iemand, ja dominee, dat is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk om met valse maat en met valse producten te werken en een vals gewicht te werken. Tegenwoordig is alles zo precies en zo gecontroleerd in onze samenleving. Maar u weet ook wel, als u in de handel werkt, dat er nog genoeg verleiding is in de verkoop van dingen en in de inkoop van dingen, om dan oneerlijk te handelen. Gierigheid. Dat is de eerste wortel. De tweede wortel, gemeente, dat is de aardsgezindheid. Wat is dat dan, dominee? Dat is dat je niet tevreden bent. Dat je altijd aan het mopperen bent. Dat je niet tevreden bent met datgene wat God je heeft toegeschikt op deze aarde. Aardsgezindheid, dat zijn mensen die leven niet uit de vaderlijke hand van Gods voorzienigheid. Terwijl God echt wel weet wat je nodig hebt. Hij weet echt wel dat je eten en drinken nodig hebt en dat je ook kleding nodig hebt. Echt, dat weet hij wel. Maar een aardsgezind iemand, die is nooit tevreden. Altijd zoekt hij naar iets wat beter is, wat meer is, wat meer geluk zal geven. En die beide wortels, de gierigheid en die aardsgezindheid, gemeente, dat is een baarmoeder van de zonde. Er is ook nog een andere vorm van gierigheid en van stelen. En dat is geestelijke diefstal. Wat is dat dan? Ja, dat is de diefstal die in de kerk plaatsvindt. Dat is wanneer een mens meent dat hij iets heeft wat hij niet wettig van God gekregen heeft. Dat een mens zichzelf bedriegt voor de eeuwigheid. Dat hij een belofte in zijn zak gestoken heeft zonder dat er plaats voor gemaakt is in zijn hart. Zonder dat hij dat wettig heeft ontvangen van God zelf. Geestelijke diefstal. Helaas zijn er mensen die hun leven lang daarmee rondlopen. En die het daarop wagen. Let er maar eens op, het zijn vaak mensen die dat ook altijd vertellen. En dat is niet van hen af te nemen. Want zij menen namelijk dat zij het wel gekregen hebben. Zij doen een beroep op de belofte van God, dat er immers een algemeen aanbod van genade is. En waarom dan niet aan mij? En gemeente, toch werkt het zo niet. Want er staat duidelijk in de Bijbel dat de Heere aan de belofte een adreskaartje heeft gehangen. Hij maakt er plaats voor. En juist Gods kinderen zijn zo bang voor geestelijke diefstal. En die zullen daarmee worstelen en die zeggen, Heere, heb ik het nou echt van u gekregen? En dan staan ze ernaar om daarin bevestigd te mogen worden. Kunnen Gods kinderen ook geestelijke diefstal plegen? Dus iemand die al wedergeboren is? Ja, gemeente, dat kan ook. Er is een treffend voorbeeld van in de Heilige Schrift, namelijk Petrus. Petrus, hij krijgt een waarschuwing. Indirect. En dan zegt de Heer Jezus, jullie zullen mij allemaal verlaten. En dan zegt Petrus, ze zullen u allemaal verlaten, maar ik niet. En dan waarschuwt de Heer Jezus hem. Maar hij wil er niets van weten. En dan gaat hij daarmee aan de haal. Ik niet, ik niet. Ze kunnen het allemaal doen, maar ik niet. Wat moest hij daar teruggeven? Zullen we daaraan denken? Ook in de stand van het geestelijke leven, dat je daar eerlijk mee omgaat. Dat je zegt, ja, ik heb wel de woorden, maar heb ik de zaak ook. Geestelijke diefstal. Arglistig is het hart. Die diefstal gemeente, letterlijke diefstal, gierigaard, aardsgezindheid, geestelijke diefstal, is zonde, zonde. Allereerst tegen God. God die immers de bezitter is. Als ik mijn vertrouwen stel op mijn verstand, op mijn gaven, op mijn geld, op mijn bedrijf, op mijn winkel, op mijn winst. En niet op God. Dan steel ik. Dan zondig ik tegen God. Niet voor niets noemt de Heilige Schrift de gierigheid afgoderij. Want afgoderij, dat is dat ik vertrouw op mijn afgod en niet op God. Dat kun je merken aan jezelf. Of dat bij u, bij jou zo is. Want aan je afgod denk je altijd. Onbewust, maar het is echt zo. Dat is je rust, dat is je vertrouwen. En als je echt de Heere mag vrezen, dan denk je altijd aan God. Dat is een grote tegenstelling. Toch is dat zo. Dat heeft te maken met de liefde. Niet dat je het altijd in de beoefening hebt. Dat weet ik ook wel. Maar het is het toch. Ik was afgelopen vrijdag even bij Van den Berg. Ja, in het ziekenhuis gelegen. En toen zei ik nog tegen zijn vrouw. U dacht zeker constant aan uw man. Ja, zegt ze. Ik liep hier in het huis. En ja, ik deed wel wat, maar ik deed ook weer niet veel. Want ik dacht constant aan mijn man. Want die zou geholpen worden. Hoe komt dat? Dat komt door de liefde. Voel je? Wat heeft nou de liefde van je hart? Kijk, en daarom gierigheid, aardsgezindheid en ook geestelijke diefstal, waarin je ten diepste jezelf bedoelt, is afgoderij. Want ja, dan is het wel zondag. Maar als je echt veel op hebt met je afgod, dan denk je, is het, was het maar maandag. Verveel me eigenlijk op zondag. Kom uit de kerk. Even 5 minuten over de preek praten, maar daarna toch maar weer over het werk. Toch maar weer over de zaak. Toch maar over het geld. Toch weer over je studie. Uit de aarde aard. Toch maar weer over de tuin. Toch maar weer over de vakantie. Zo zijn we, gemeente. Ik ook, hoor. Je moet echt niet denken dat hier een heilige op de preekstoel zit. Maar als de Heere je hart gewonnen heeft, dan is het diep op de bodem van je ziel de liefde tot God. En dan is dat ook je tot droefheid. Dat je zegt, Heere, waar ben ik nog aardsgezind? Waar ben ik toch nog gierig? Echt hoor, je zondigt ook tegen je lichaam. Je moet maar eens opletten hoeveel energie je erin steekt. Hoe moe je soms bent. Als je bezig bent met de gierigheid en de aardsgezindheid. Wat je ervoor over hebt. Dat je zaterdagavond zo moe bent, dat je zondagochtends eigenlijk nog niet echt goed wakker bent. Omdat je, ja, steelt van God. Omdat je een dief bent. 'S Nachts er soms van wakker ligt. Ja, gemeente, zo is het. Dat je je lichaam de nodige rust niet gunt. Omdat het zo nodig af moet. Omdat het zo nodig perfect moet. Omdat ik dat zo nodig hebben moet. Je zondigt bovenal tegen je ziel. Er staat duidelijk in Gods woord dat de gierigheid het koninkrijk Gods niet kan beërven. En dat betekent dus dat ik dus niet in de hemel kan komen, jongens en meisjes, zolang ik een dief ben. Ik zit er bovenop. Waarop? Op mijn ziel. Met al mijn goederen. Kijk er maar eens onder. Waaronder? Nou, onder alles wat je bezit. Wat ligt daaronder dan, dominee? Daar ligt je ziel. Begraven. Onder al die dingen. En af en toe dan morrelt er iemand aan een dominee die aan het preken is. En die probeert daar te komen. Lukt hem niet. Hij probeert het. Werk het gewoon, gemeente. Dit gebod spreekt veel minder aan dan het 7e gebod. Dit gebod raakt veel minder diep. Veel minder mijn gevoelsleven. Maar als het erop aankomt, gemeente, is dat juist het gevaarlijkste. Want dan kan de duivel een mens mee in slaap sussen. Door te zeggen, ja, maar je bent toch verantwoordelijk voor alles wat je bezit. En je hebt toch je taak en dat neem je toch in beslag. En dan moet je toch je tijd en je kracht aan geven, dominee. Wees toch ook nuchter. Je kunt toch niet altijd met je hoofd in de wolken zitten. Je kunt toch niet altijd met je gedachten bij God zitten. Zegt iemand die volop in zijn studie zit. Oh nee, is dat zo? Dan moet je de Bijbelheiligen maar eens nagaan die een hele drukke baan hadden. Denk aan Obadja, denk aan Daniel. En ik kan er zo een aantal opnoemen die grote bezittingen hadden. Die een grote verantwoordelijkheid hadden, maar die de Heere mochten vrezen. En je zondigt ook tegen je naaste. Want je sleept er een ander in mee. En niet alleen de onbekeerden die slepen daar een andere mee. Een werkgever die sleept zijn werknemers erin mee. Een vader die sleept zijn kinderen erin mee. Een moeder die gaat ook haar dochter erbij opvoeden. Let maar op, de kinderen doen u na straks, hoor. En wat moeten ze dan later zeggen? Ja, mijn vader, mijn moeder, maar altijd druk. Altijd druk met huisje, tuintje, boompje, beestje. En nu zijn ze oud geworden. Ja, en wat nu dan? Ja. En dan maken ze zich nog druk over hun bezittingen. Je naaste neem je mee. Denk aan de rijke man en de arme Lazarus, gemeente. Onze catechismus wijst nog een derde wortel aan, namelijk misbruik en verkwisting. En wat is dat dan? Misbruik en verkwisting, dat is dat je eigenlijk zegt, nou, ik heb echt wel een hoop geld en ik zit er echt niet aan vast en ik wil er goed gebruik van maken. En als ik wat koop, dan koop ik echt iets goeds van duur kwaliteit. Verkwisting, dat is vooral dat je hele dure kleding draagt en dure vakanties erop nahoudt. Ga maar eens na. Eerlijk zijn, gemeente. Hoeveel geld besteed ik aan vakantie? Duizenden euro's. Aan kleding. Aan luxe. Dat is verkwisting. Misbruik maken van datgene wat de Heere ons toegeschikt heeft. Zeker zulke mensen zijn best bereid om het een en ander weg te geven, hoor. Maar dan doen ze het dikwijls wel op een manier dat een ander het in de gaten heeft. Zodat een ander zegt, ja, hij heeft wel erg veel, maar hij geeft ook veel, hoor. Dat weet ik. Dat hoor ik. Dat zie ik. Terwijl de Heere zegt, laat je ene hand niet weten wat je andere hand geeft. Daar komt die Heer uit het buitenland weer terug. Hij is lange tijd weggebleven. Zijn knechten worden ingeseind. Dat zijn de leden van de christelijk gereformeerde kerk van Barendrecht, de dominee, de kerkraad, iedereen. En ze moeten rekenschap gaan afleggen. Daar komt de man die 5 talenten heeft gehad. En hij vertelt dat hij het wist te verdubbelen. En dan, ja, dan zegt die Heer, die zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht. En dat zegt hij ook van die tweede die 3 talenten heeft, jongens en meisjes. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Die Heer uit het buitenland, die wrijft niet zijn handen, die denkt, jongen, 100% winst. Dat is een winst. Dat haalt niemand, hè, in het bedrijfsleven hier. Jaarrekening opgemaakt, 100% winst. Nee. Maar die Heer die wijst de gezindheid aan. Die zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht. Daar gaat het om. Het is die Heer uit het buitenland niet te doen om de winst. Kijk, want die Heer, dat is de Heere. Dat is God. Dat is je schepper. Die schepper die kijkt naar je gezindheid. Gij goede en getrouwe dienstknecht. En als je bij die ene komt, die zegt, ja, ik wist dat u een hard iemand bent. Dat u maait waar u niet gezaaid hebt. Wat een leugen, niet waar? Want hij had ook 1 talent gekregen. En ik heb net gezegd, jongens en meisjes, hoeveel dat is. Dat is ontzettend veel. Dus dat is een leugen. Die Heer die had ook gezaaid bij hem. Die had ook gezegd, jij krijgt ook veel. En wat zegt hij dan, gij boze en luie dienstknecht? Dan wijst hij ook de gezindheid aan. Kijk, en dat is ontdekkend gemeend voor ons allemaal. En hij wordt zwaar gestraft. Want hij wordt in de buitenste duisternis geworpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Kijk, de dief. Wie is het? Dat zijn we dan toch allemaal gemeend. Het is niet bedoeld om alleen maar een soort moralistische preek te houden en allerlei zonden op te noemen. Nee, gemeente, het is echt bedoeld als een arts, als een zielenarts die je blootlegt voor het alziend oog van God. En dat de Heer je ontdekt. Al zit je net als Zacchaeus in de boom verstopt omdat je liefst niet gezien wil worden. Dat de Heer je ziet. En dat de Heer je roept en dat hij zegt, Zacchaeus, haast u. Kom af. Ik moet heden in uw huis blijven. Dat je ontmaskerd wordt. Dat je krachtdadig geroepen wordt in je hart. En dat je zegt, Heere, dat ben ik. Of je nu wel of geen kind van God bent, dat maakt vanavond niks uit. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, gemeente. Dan moet ook iemand die reeds genade kent, belijden dat hij een dief is. Want het oude goddeloze bestaan, dat is zo hardnekkig. Zo onbekeerlijk, gemeente. En de Heere mogen het gebruiken om ons te ontdekken, zodat je voelt, ja, het is toch een zonde die bij mij misschien wel er ver onder lag.
maar die toch uiteindelijk ook boven moet komen. Want wie tegen één van Gods geboden gezondigd heeft, die tegen al de geboden Gods gezondigd, die heeft tegen God gezondigd, gemeente, om daarvan bekeerd te mogen worden. Zodat dat ook in mij gaat sterven. Die gierigheid, die aardsgezindheid, dat misbruik maken van datgene wat God mij toegeschikt heeft. Opdat ik door genade een goed rentmeester zal mogen worden. Onze derde gedachte, een rentmeester. Maar er zit ook een hele positieve kant aan dit gebod. En dat is vraag en antwoord 111. Namelijk dat de Heere niet alleen het een en ander verbiedt, maar ook gebiedt om een rentmeester te zijn. Dat is een prachtig beroep. Wij kennen dat niet meer, jongens en meisjes. Maar in het oude Israël en in het oude Oosten kenden ze dat wel. Een rentmeester, dat was een heel belangrijk persoon. Dat was een persoon die kreeg dan van de bezitter het een en ander aan land, aan geld, aan een boerderij. En dat kreeg hij dan op zo'n manier dat hij het ook daadwerkelijk zijn bezit mocht noemen. Hij mocht ook zeggen, het is mijn land, het is mijn boerderij, het is mijn vee. God is de eigenaar. Daarom mag u dat ook gerust zeggen, dat is mijn vrouw, dat is mijn man, dat is mijn kind, dat is mijn geld. Dat mag u gerust zeggen. Maar wel met de achterliggende gedachte dat God de eigenaar ervan is. Dat is een rentmeester. Dat is een hoge positie die God ons heeft gegeven. Die heeft God reeds gegeven voor de val in Adam om alles te beheren. Kijk, en dat deed nou die Heer die naar het buitenland toe ging ook. Die zei, dit is jouw talent, dit zijn jouw talenten en dit zijn jouw talenten. En je mag er echt mee doen wat je wilt. Dat is je bezit. Maar je moet straks wel verantwoording afleggen tegenover mij. Maar ga ermee ondernemen. Ga ermee aan het werk. Daarom krijgt ook de arbeid een plaats in onze catechismus. Als er staat daar en boven dat ik trouw arbeide. Het werk is een opdracht van God. En je bent voor de volle 100% verantwoordelijk, jonge mensen. De Heere gaat je niet programmeren als een robot. We hebben het afgelopen week er al over gehad. De Heere die geeft je een verantwoordelijkheid. En in het maatschappelijk opzicht heb je ook een vrije wil. Zodat je kunt kiezen. Dat is heel mooi, hè. Als je op het voortgezet onderwijs zit en je moet dan een richting opgaan en je gaat dan kiezen. En je doet misschien dan wel een onderzoek omdat je nog niet echt weet wat je wil worden. En dan komt er iets uit en dat je zegt, nou dat zou misschien echt wel een beroep zijn dat bij je past. En daar past die opleiding bij en dan kies je daarvoor. Het is ook Gods leiding in je leven uiteraard. Maar je bent er voor de volle 100% verantwoordelijk voor. En ook wanneer je de leeftijd hebt om naar een meisje en een jongen te kijken, dan heb je daar in zekere zin ook een vrije keuze in. En daar kies je dan ook voor. Maar dan altijd wel vanuit de gedachte dat mijn lichaam is van God. En als ik dat meisje krijg, dan krijg ik dat van God. Snap u? En dat geldt ook voor de keuze van een huis. En voor datgene wat je in je vrije tijd doet. Bij alles wat je kiest en doet, bedenk dan een rentmeester te zijn. En wat is dan een rechte rentmeester? Dat is iemand, zo zegt de gelijkenis, die goed en getrouw is. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat zijn de vruchten van de Heilige Geest. Die kom je tegen in Galaten 5. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die houdt van een praktisch christendom, hoor, gemeente. Dat is niet iemand die met een boekje in een hoekje gaat zitten, jonge mensen. of die zich terugtrekt in een klooster. Maar dat is daadwerkelijk iemand die met de talenten die hij gekregen heeft. Of je nou schilder bent of je bent timmerman. Of je bent winkelier of je bent gewoon moeder in het gezin. Of je hebt een bedrijf of je bent nog aan het studeren. Vul maar in. Maar dat je dat van de Heere hebt gekregen. En dat je zegt, ja, en dat mag ik nou ook zo zien. Niet iedereen hoeft dominee of zendeling te worden, gemeente. Ieder op zijn eigen plaats. Dat hij een roeping heeft van Gods wegen. En dat hij dat met vreugde mag doen. En als je er dan wat mee verdient. En je ontvangt dan daardoor ook bezittingen. Dan mag je daar ook best van genieten. Dat is echt calvinistisch. Het is echt niet zo dat je nooit eens genieten mag van een heerlijke maaltijd. Het is echt ook niet zo dat je ook niet genieten mag van een zekere vorm van rijkdom. Als je het maar doet zoals Paulus het zegt. Bezittende als niet bezittende. En dat je het doet met liefde. Met liefde tot hem die uit het buitenland terug zal keren. Zo was het ook bij die twee knechten. Die goed en getrouw waren. Die waren bezig met hun talenten. Met de gedachte van, straks dan komt onze Heer weer terug uit het buitenland. En dan, ja, dan wil ik laten zien wat ik met mijn talenten heb gedaan. En dat hebben ze mogen doen uit liefde tot die Heer die uit het buitenland komt. Zo hebben zij gearbeid, geliefden. En die ene, die boze, luie dienstknecht, die denkt, zal mijn tijd wel uitzitten hoor. En ik bewaar het wel en dan krijgt hij het gewoon terug, maar ik doe er niks mee. Hij bekijkt het maar. En hij hield niet van zijn meester. Kijk, en dan zie je ook dat de drijfveer van onze derde gedachte de liefde is. De liefde tot de Heer. Als de Heer in je leven komt, dan stort hij de liefde Gods uit in je hart. En dan krijg je ook liefde tot zijn geboden. En dan begeert je ook het achtste gebod te gehoorzamen. Om rentmeester te mogen zijn. Dan leer je het te belijden. Wat we straks ook gaan zingen. Leer mij, o God van zaligheden. Mijn leven in mijn dienst te besteden. Denk je daar wel eens aan, jonge mensen. Als je een studierichting kiest. Als je een meisje kiest. Als je verkering hebt. Als je verloofd bent. Als je gaat trouwen. Denk je er wel eens aan, nu je een beroep hebt gekregen. Nu je het een en ander kunt sparen en dat je bezittingen hebt. Wat moet je dan aan denken? Dan denk ik misschien, als ik een meisje heb, aan mijn meisje. Of aan mijn verloofde, of aan mijn vrouw. Ja, dat bedoel ik niet. Of aan mijn kinderen. Nee, dat bedoel ik niet. Maar aan de Heer. Aan de Heer. Als je echt de Heer vreest, geliefd. Dan denk je daar. Echt waar. Als je de Heere vreest en je denkt op een gegeven moment aan, ja, ik moet toch een nieuwe jas. Dan koop je die met de Heer. Geloof je dat niet? Als je dicht bij de Heere leeft, dan doe je dat hoor. En als je echt moe bent en je denkt, ja, ik wil toch ook even een weekje of twee weken op vakantie. Dan ga je die keuze maken met de Heere. En dan voel je wel, de liefde tot de Heer gaat dan je keuzes bepalen. Ik ga het niet verder concreet invullen, maar zo is het wel, gemeente. Dat is niet overdreven vroom. Doe het er alsjeblieft niet mee af. Dat is niet wettisch, maar dat is de liefde. Dat gaat vanzelf. Kijk, en dan stinkt je geld niet. Maar dan ruikt je geld, je bezittingen. En datgene wat de Heer je toevertrouwd heeft naar de liefde. Dan denk je, straks dan komt hij terug. En dan geef ik het hem allemaal terug. En kijk, en dan gaat de Heer je ook voor inwinnen. Naarmate de reis opschort. Naarmate een kind van God dichter bij de dood komt. Dichter bij de eeuwigheid komt. Dan gaat de Heer dat schip losmaken. Dan gaat hij de touwen losmaken. En dan gaat hij geoefend worden In datgene wat Paulus zegt, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is mij verreweg het beste. Kijk, en soms moet een kind van God wel eens door schade en schande ervan afgebracht worden, hoor, want hij kan zichzelf zo diep ingraven weer, net als Lot in Sodom en Gomorra. We lezen van Lot dat hij vertoefde. Hij had er ook geen zin in om Sodom en Gomorra te verlaten. Maar dat is niet om van te roemen. Maar dat was een hele verdrietige, ongeestelijke gestalte in het leven van Lot. Dat hij zo teruggevallen was. En denk erom, die man die zal echt niet veel van de Heer hebben ontvangen, hoor, in die tijd dat hij in Sodom en Gomorra woonde. Hij zal echt verachterd zijn in de genade, omdat hij zo verkleefd was aan het aardse. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Zo klaagt de dichter. En daarom, dan zie je, God moet aan zijn eer komen, nietwaar. En dan zie je dan, dan gaat de Heer Lot eruit halen. Wat een wonder. En dan heeft hij niets meer, niets meer. Maar toch alles. Kijk, en dat is nou zo'n groot wonder, gemeente. Dat de Heer nou trouw is. Ook wanneer wij een kind des Heeren zijn. En niet leven als een kind des Heeren. Niet leven in de tere vrezen des Heeren. En gemeente, daar heeft Christus nou voor geleden. Daarvoor is Christus nou naar deze aarde gegaan. En Christus die zei, de vossen die hebben oren en de vogelen des hemels die hebben een nest. Maar de Zoon des mensen die heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Als een bezitloze ging hij over de aarde. En als een bezitloze werd hij aan het kruis genageld. Om daar waar te maken wat ik niet geroofd heb. Moet ik als dan wedergeven. En dat heeft hij ten volle waargemaakt. Voor een volk dat in het licht van het achtste gebod moet zeggen. Heer, ik ben een dief. Ik ben een gierigaard. Aardsgezind. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Heren, verlos mij er toch van. Heren, wees mij genadig. Vergeef mij. Was en reinig mij toch ook van deze vuile zonde. En wilt gij mij ervan bekeren, telkens weer opnieuw. Heere, dood mij door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven. Amen. eindigen met gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te bidden of gij ons wilt bekeren. Dat wij een afkeer mogen krijgen van de zonde en dat we tot onszelf zullen inkeren. Wie wij zijn geworden in onze diepe val in Adam. Maar dat wij ook heen mogen keren tot u. Omdat gij een genadig God zijt in Christus Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 62, vers 7 en vers 8. Vertrouw wat u begeert ook zij, nooit op geweld of roverij. En het achtste eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. 7 en 8 van 62. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Ik heb die Bijbel in Tillen, hè?
Wat?
Ik heb die Bijbel in Tillen.